Ja, hoor.
En het verwachten van hem alleen. Heren, we hebben gezongen, nee, nimmer alleen. En onder bepaalde omstandigheden, ja, dan treffen die woorden ons extra. Wil iemand die deur even dicht doen? Sorry. We danken u dat we u mogen kennen onder alle omstandigheden. En we bidden u dan ook vanavond voor onze broeder Albert, heren, dat u hem rust geeft. En we willen u vragen of u hem wilt bewaren, heren, wilt sparen. Ook voor de broeders en zusters. We mogen hem bij u brengen en vertrouwen op uw belofte dat u erbij bent. Nee, nimmer alleen. Dank Heer ook voor het woord wat we mogen bestuderen vanavond. Wilt u ons die oudtestamentische waarheden die in hoofdstuk 24 verder nog vermeld worden, wilt u ons daar zicht op geven? En dank Heer dat we bij al die versen die we gaan opzoeken, dat we mogen weten dat wij daarbij betrokken zijn, omdat u daarbij betrokken bent. En u was op de hoogte in de dagen des vleeses. En ook wij, heren, mogen u daarin volgen, dat we ons klemmen, vastklemmen aan dat woord, het levende woord. En heren, ik moest net nog denken aan dat de Heer Jezus zei in Johannes 8, jullie verstaan mijn taal niet. Jullie geloven niet omdat je mijn taal niet kent. En dat komen we ook vaak tegen, heren. Dat velen dat woord van u niet kennen. Geen honger hebben daarna. En we vragen u of u ons tot een licht wilt zetten in ons dorp, zodat we velen daarvan mogen vertellen. Doet u maar uw werk, heren, gebruikt u ons in uw dienst. Dank u dat wij koningskinderen zijn en leden zijn van een priesterlijk volk, dat de levende God mag dienen. We prijzen uw naam daarvoor. Uit genade. Amen. Ja, we gaan maar een stukje lezen en dan zien we vanaf vers 27 begin ik te lezen. Dan hebben we vanavond drie termen in deze versen. Ten eerste het dode lichaam, dat wordt genoemd. En daarna dat de zon en de maan verduisterd worden. Wat dat verder inhoudt, gaan we ook zien. En al die versen komen uit het Oude Testament en dat is opmerkelijk. De Heer was dus goed op de hoogte van het woord van God. Hij had alleen het Oude Testament in die dagen. En dus gaan we die versen dan ook opzoeken. En dan hebben we nog zo'n uitdrukking dat hij zijn engelen zal zenden. Ik heb vorige keer gezegd, de gemeente komt niet, hoofdstuk 24 en 25 gaan niet over de gemeente, maar ze worden verborgen, wordt de gemeente wel genoemd. En als hij dan bij zo'n vers komt van vers 31 bijvoorbeeld, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin, dan is de vraag, oh engelen, zijn dat dan die engelen met vleugels, hè? Want daar denkt men altijd aan. Maar die engelen, worden ook maaiers genoemd of arbeiders, dat gaan we allemaal met elkaar bespreken. En die engelen, dat is de gemeente die dan het werk van de Heer zal doen na de wederkomst van de Heer met de zijnen. Dus we beginnen maar met te lezen vanaf vers 27. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot in het westen, alzo zal ook de toekomst, daar heb je dat woord weer, die parousia, de aanwezigheid van de Heer in de toekomst, van de Zoon des Mensen wezen. Want waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Daar lees je makkelijk overheen, maar dat zegt heel wat. Dat gaan we ook met elkaar zien. En terstond na de verdrukking van die dagen. En nou moet je even het tekeningetje voor je zien. De verdrukking van die dagen aan het eind van de 70ste week. Hè. Die verdrukking komt in de tweede helft, die laatste 3,5 jaar. De grote verdrukking voor het Joodse volk. En terstond na de verdrukking van die dagen, dat is het eind van de 70ste week, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren van de hemel zullen vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dat is een term die wordt in het Oude Testament vaak aangehaald en onder vermelding van wat voor dag dat dan is. En dan heet het de dag des Heren. Ik heb hier een hele lijst met oud-testamentische teksten waar die term voorkomt. De dag des Heren en wat dat voor dag zal zijn. Dat gaan we met elkaar zien. En dan zal hij zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Ik vind het altijd mooi, want een bazuin is een stem, hè. Daar worden dingen gesproken en daar worden de engelen worden uitgezonden met een bazuin van groot geluid en die zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste van de hemel tot het andere. Nou ja, en dan kom je op de aarde, het uiterste van de hemel. Dan kom je op de aarde, dus dat gebeurt dan op de aarde. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis. En nou moet je meteen denken, oh, waar hebben we het al over gehad? Die vijgenboom, weet je nog? In hoofdstuk 21. Daar vervloekte de Heer die vijgenboom, want er was wel blad. Maar er was geen vrucht, weet je nog? En dat blad, dat staat dan, het is wel een volk, maar er is geen vrucht. Het is als het ware een dood lichaam. Nou kom ik terug bij dat vers waar we mee we begonnen. Maar in de toekomst zal de tak van die vervloekte vijgenboom uit hoofdstuk 21, die zal weer gaan uitbotten. En dat is in die dagen waar deze versen over gaan. En als je dat weet, als je dat ziet, dan weet je, de zomer is nabij. Hij gaat uitbotten. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen die we nu gaan onderzoeken vanavond, als je die generatie die dan leeft, als die deze dingen zullen zien, dan is het voor de deur. En wat is dan voor de deur? Het koninkrijk, hè, kun je zeggen. Want dat begint de Heer op te bouwen in Jeruzalem. En dat wordt uitgebouwd onder de volkeren, zodat het de hele aarde zal vullen. En daarom zegt de Heer ook, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht wat deze dingen meemaakt, daar heeft hij het over, dat geslacht zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Ik ga zo terug weer naar het begin van lezen, maar ik wil even de aandacht vestigen op vers 35 en 36, dat wordt vaak misverstaan. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. En waar zit je dan als de hemel en de aarde voorbij gaan? Op de jongste dag. Kijk, dan heb je al een houvast. Maar mijn woorden gaan niet voorbij. En dan gewoon doorlezen, hè. Het pericoopje sluit hier. Maar van die dag en van dat uur weet niemand. En dan zeggen de mensen, je kan het niet weten. Maar de Heer heeft net aangegeven hoe de volgorde van de zaken is. Dus dat vers 36 moet je aansluiten op vers 35. Wanneer hemelen en aarde vergaan, dat weet niemand. Die moet je koppelen aan elkaar. Dus ik heb voor mezelf een streepje onder vers 36 en een pijltje naar boven, dat hoort nog bij vers 35. Daar gaat het over. Is dat duidelijk of niet? Ja? Want mensen halen dit vers 36 aan om te zeggen, ja, maar je kan de volgorde niet weten. Nou, de Heer geeft het hier aan, hoe het zal gaan na de opname van de gemeente. Juist de volgorde vanuit de schriften. En daarom zijn dit hele belangrijke versen. Maar je moet wel begrijpen dat je niet al die versen waar die termen voorkomen kunt behandelen. Dus ik neem een aantal belangrijke versen eruit. En dan kun je in je concordantie, daar gaan we weer, vraag hem maar voor je verjaardag, zeg ik altijd, kun je die termen verder uitpluizen voor jezelf. Dat is een mooie zelfstudie. Dus vers 35 en 36 gaat over de jongste dag, zoals Corrie net al zei, de dag wanneer de hemel en de aarde voorbij zullen gaan. He, want je weet, na de 1000 jaren is er nog een korte tijd, wordt Satan losgelaten, er staat nergens hoe lang dat is. Dus die dag, dat weet niemand dan de Heer zelf. Oké, dan gaan we maar weer beginnen. Vers 28. Want zoals de bliksem uitgaat van het westen, alzo zal de aanwezigheid, hè, toekomst, de aanwezigheid zijn van de Zoon des Mensen. En we weten allemaal, als er Zoon des Mensen staat, dan is dat de erfgenaam van Adam. De Heer komt, de tweede Adam, om zijn koninkrijk op te richten. En dan staat er in vers 28, want waar het dode lichaam is, let op, enkelvoud, het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden zich vergaderd worden. Het dode lichaam, we gaan wat versen opzoeken waar het genoemd wordt. En de eerste vind je al in Deuteronomium. Vers 26. Dat is het hele hoofdstuk, daar is Mozes aan het woord en hij heeft het over de zegeningen op grond van geloof en de vloek als men het woord ontrouw zou worden. Het is een prachtig hoofdstuk om te lezen. Maar goed, beide worden uitvoerig beschreven en vanaf vers 15 is dan de vloek en de eerste 15 versen gaat over de zegeningen die zouden zijn als het volk zou geloven. Maar vers 26 staat, en uw dood lichaam, en hier kun je al de conclusie trekken dat dat dode lichaam het volk is, hè, wat niet tot geloof wil komen, en het wordt dan een dood lichaam genoemd. Dat zal aan het gevogelte des hemels, zoals de Heer precies zei in Matteüs 24, dat waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden zich vergaren. De gieren als het ware, hè? Aasgieren kun je ook zeggen. En de beesten der aarde zal het tot spijzen zijn en niemand zal ze afschrikken. De Heer zal u slaan. En nou wordt het ineens als tot een volk gesproken, met zweren en zo, al die ernstige vloek die dan uitgesproken wordt. Dat wist het volk, men was op de hoogte. Dan gaan we naar Jesaja 5, ik neem een hele sprong. Jesaja 5. Daar vind je wee degene die dit en wee degene die dat. Bijvoorbeeld vers 20 en 21. En dan vers 25. Daarom is de toorn van de Heere ontstoken tegen zijn volk. Let op, hè, zijn volk. Dat is één volk waar het over gaat. En hij heeft tegen hetzelfde, tegen dat volk, zijn hand uitgestrekt en hij heeft het geslagen, zodat de bergen hebben gebeefd en hun dode lichamen zijn geworden als drek in het midden der straten. Dat is het oordeel wat nog gaat komen in de toekomst. Vanwege dit alles keert zich zijn toorn niet af, want zijn hand is nog uitgestrekt. En ook deze woorden komen terug in Matteüs 24, vers 28. Dat dode lichaam, namelijk het volk, wat niet wil horen en wat, ja, waar de vloek over komt. En als men vandaag niet gelooft, is daar ook al een vorm van vloek, omdat de toorn van de Heere zich al openbaart vanaf de hemel, hè, volgens Romeinen 2. Maar goed, daar ga ik dan nu niet op in. Jeremia 7. Ik wil alleen maar even die termen dode lichaam laten zien. Dat is in het Oude Testament regelmatig gezegd wordt. Jeremia 7. Vers 33. En de dode lichamen van dit volk, staat er weer, hè, dus niet van de volkeren. Het gaat echt over het volk, de Joodse staat in dit geval, want we hebben het over de toekomst waar dat dode lichaam zal liggen, zal zijn. We gaan straks naar Ezechiël 37, daar wordt het uitvoerig besproken. De dode lichamen van dit volk zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde dat spijzen zijn. En heel vaak zijn gedierte der aarde zijn ook de vijanden, hè? Die worden dan dieren genoemd. Dus je moet het maar verder eens doorlezen. En ik zal uit de steden van Juda, let op, onderstreep dit. Ik zal uit de steden van Juda en uit de straten van Jeruzalem doen ophouden de stem van de vrolijkheid en de stem van de vreugde, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid. Want het land, weer zo'n opmerkelijke uitdrukking, het land zal worden tot een verwoesting. En dat zagen we ook in Daniël 9, die laatste versen, regelmatig. Het zal tot het eind toe verwoesting zijn. En er zou een verwoester komen. Ik heb ook nog 9 vers 11 staan, maar ik weet niet. Eigenlijk in datzelfde hoofdstuk 8 vind je bijvoorbeeld ook vers 11. En zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk. Wel heel licht, hè. Ze doen er wel heel makkelijk over, want ze roepen vrede, vrede, maar er is geen vrede. Nou, dan zitten we in de 70ste week, hè. Dit is vers 11 van hoofdstuk 8. En vers 15, idem dito. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. De Heere vindt daar niet wat hij zoekt. Er is verschrikking, enzovoort. Dan gaan we naar Ezechiël 37. Ik sla wat versen over. Want Ezechiël 37 spreekt heel duidelijk over deze dingen. Daar ziet Ezechiël een gezicht of een visioen. Het wordt dan ook genoemd het gezicht van de beenderen. De hand van de Heere was op mij en de Heere voerde mij uit in de geest. En hij zette mij neder in het midden van een dal, een vallei. En dat was vol beenderen. Nou, wij denken meteen, als het vol beenderen is, dan denk je al aan de dood. Hè? En hij deed mij bij dezelfde voorbij gaan, helemaal eromheen. Moest Ezechia lopen, rondom. En ziet, er waren zeer vele op de grond van de vallei. En ze waren zeer dor. Spreekt ook van dood. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Dan denk ik meteen aan Hosea. Hè? Daar staat, na 2 dagen zullen zij weder levend worden. Dus die belofte is er. Dus de Heere vraagt, zal er leven in komen? En de Heer geeft ook zelf het antwoord. En ik zei, de Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profiteer over deze beenderen en zeg tot ze, gij dorre beenderen, hoort naar het woord des Heeren. Alzo zegt de Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En op wat voor manier zullen ze dan levend worden? Is dat doordat ze ook geest van God hebben ontvangen? Nee, nog niet. Er komt beweging in. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en geest in u geven, levensgeest, zoals de mens leeft op aarde. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde. En ziet, een beroering. En de beenderen naderen, elk been, zie het voor je. Als je een beetje fantasie hebt. Je ziet, je hoort bijna die beenderen geluiden. Elk been tot zijn been. Elk individu. En ik zag en ziet, er werden zenuwen opgelegd. De staat, de Joodse staat, wordt zichtbaar. En er kwam vlees op en er kwam een huid overheen, maar er was geen geest in hen. En wij weten, de Joodse staat werd een officiële staat in 1948. Toen kwam dat geluid en toen kwam er huid over en zenuwen en... En ze kwamen in beweging, maar er was geen geest. En tot op vandaag is die situatie zoals hier beschreven voor het Joodse volk. En dan zegt de Heer, en dit gaat gebeuren in de toekomst, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. Gij geest, kom aan van de vier winden, hebben we dat gelezen net in hoofdstuk 24 van Matthäus. He? Zullen uitgaan vanuit de vier winden om de zijnen te vergaderen. Prachtig hoor, het zijn allemaal dezelfde termen die je steeds terugvindt in het Oude Testament. En blaas in deze gedoden. Het is dan wel een bewegend lichaam, een staat, maar er is nog steeds, ze worden nog steeds een dood lichaam genoemd. En waarom moet de geest daarin blazen, opdat ze werkelijk levend worden? Zoals het bij ons gebeurde, hè? Wij waren dood in zonde en misdaden, en toen wij het woord hebben aanvaard en de Heer als onze verlosser hebben aangenomen als individu. Ja, toen blies God de geest in ons. Hè? Dat is altijd in de Bijbel. Als wij het woord aannemen door geloof, dan geeft hij zijn geest. En dat gebeurt nu als iemand tot geloof komt. En dat gebeurt dan ook. Opdat ze levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen. Dan worden ze wedergeboren. Niet allemaal, maar dat wat er overblijft, hè, altijd. Er is altijd een overblijfsel in de Bijbel. Er is altijd een overblijfsel geweest. Vandaag, maar ook in die dagen. En ze werden levend en stonden op hun voeten. Een zeer groot leger, toch nog. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, en uiteindelijk wordt het dan het ganse huis Israël. De twee eerst en ook de tien. Want die uitdrukking, het ganse huis Israël, staat voor de 12 stammen. En ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden, dat is 3 keer dood. Ze erkennen dat ze niet zonder de geest konden. En daarom moet zij opnieuw profiteren. Zo zegt de Heere Heere, vers 12, ik zal uw graven openen. En ja, als de graven open gaan, dan komen de beenderen bij elkaar. Het zijn allemaal dezelfde uitdrukkingen. En ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen. Dat is wat de Heer doet. Op grond van geloof. Doet hij toen, dat doet hij nu, dat zal hij dan doen. O mijn volk, wanneer het tot geloof komt in de Messias, dat deel zal worden genoemd opnieuw Ami, mijn volk. En vandaag is Ami de gemeente. Hij bouwt een volk voor zijn naam. En straks zal dat weer op aarde worden, dat volk wat de naam des Heren zal aanroepen en onmiddellijk dan ook. En ik zal u brengen in het land. Dat doet de gemeente niet. Vandaag bedoel ik. Er zijn veel christenen die, nou op het ogenblik hoor je er niet veel meer over. Maar wij moesten de Joden naar het land brengen. Hè? Ja, daar moest je dan ook geld voor inzamelen en zo. Zodat ze die reis uit Rusland en allerlei andere landen konden maken. Want wij moesten de Joden, ze noemden het ook, breng de Joden thuis. Maar die kunnen wij niet thuis brengen. Want als je ze werkelijk thuis zou brengen, dan breng je ze de evangelie en dan vinden ze hun thuis bij de Heer. Toch? Dat is werkelijk thuiskomen voor een Jood. Vandaag. Maar dat zal vandaag niet gebeuren, want wij weten dat eerst de gemeente zal worden weggenomen en dat daarna de Heer zal komen aan het eind van de 70ste week, met nog een heleboel daartussen, in die 70ste week. En dat dan de Heer zelf zijn volk terug zal verzamelen. En daarom staat hier aan het eind van vers 12, ik zal u brengen in het land Israëls. Nou kun je zo terug naar het woord terug verzamelen, want dat is ook heel interessant in de Bijbel. Hè? Dat begint al in Deuteronomium. Dat de Heere ze terug zal verzamelen. Vers 13, en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal geopend hebben, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen. O mijn volk, weer Hosea 6, en ik zal mijn geest in u geven. Hoe vaak wordt het genoemd? Herhaling op herhaling. En gij zult leven. Op grond van die geest is er alleen maar leven te ontvangen. En ik zal u in uw land zetten. De Heer zelf zal de belofte waarmaken. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en dit gedaan heb. En dan moet Ezechiël iets heel aparts doen. Dan moet hij twee houten nemen. Ik vat het nu even samen. En die moet hij aan elkaar verbinden. En die twee houten staat dan voor twee volkeren. De twee stammen en de tien stammen. Want vandaag wonen de tien stammen nog niet in dat land. En die worden aan elkaar verbonden. En dan moet hij... Dan zegt de Heere die vers 19, zo spreek tot hen, al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik, nadruk op de Heere zelf, ik zal het hout van Jozef dat in Efraïms hand is geweest is en van de stammen Israëls met zijn metgezellen nemen en ik zal dezelfde met hen voegen tot het hout van Juda en ik zal ze maken tot één hout. Die twee volkeren worden tot één volk. En ze zullen tot één worden in mijn hand. In de toekomst. En dan vers 21. Spreek tot hen. Zo zegt de Heere, Heere, ziet ik weer. Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Waarheen zij getogen zijn. En ik zal ze vergaderen van rondom. En hen brengen in het land. Al deze dingen staan te gebeuren. En met name na de 70ste week. De terugverzameling van alle 12 stammen. En ik zal ze maken tot één volk in dat land. En op de bergen Israël. En ze zullen tezamen, het ganse huis Israël kun je ook zeggen, één koning hebben tot koning. En dat is de Heer zelf. En dan is het koninkrijk in Israël gevestigd en de Heer is daar tot koning. Daar komen we in Matteüs 25 op. Hij zal in Jeruzalem zitten op de troon. En dan krijg je de volgende fase dat alle volkeren tot hem vergaderd zullen worden. Prachtige versen om door te lezen. Vers 24 ook. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. De zoon van David namelijk, de erfgenaam van David. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. Denk ik aan Johannes 10 ook. En ze zullen in mijn rechten wandelen. En in mijn inzettingen zullen zij bewaren. Ze zullen wonen in het land. En dan vers 26. Hij zal vorst zijn, vers 25, aan het eind. Tot in eeuwigheid, voor altijd. En ik zal dan verbond des vredes met hen maken. Een eeuwig verbond. Dat is niet de wet van Mozes. Dat was het oude verbond. Maar een eeuwig verbond is het verbond des vredes. Dan weet je het al, hè, welk verbond dat is. Het nieuwe verbond. Hè, dat kennen wij vandaag. En de Heer heeft ons meegedeeld, wij leven daarin, wij kennen de regels van dat verbond, dat nieuwe verbond. En in de toekomst zal ook hier op aarde dat nieuwe verbond beginnen bij het volk wat de Heer zich dan ook verkiezen zal. Nou, dan krijg je nog twee interessante hoofdstukken hoor. Van Ezechiël over de toekomst. Maar daar gaan we nu even aan voorbij. En dan gaan we weer naar Matteüs 24. Uw dood lichaam. Er zijn nog meer versen, hè, maar dat is leuk om dat zelf een keer allemaal op te zoeken. Matteüs 24. Vers 28. We hebben nu dan een paar versen opgezocht. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat is, we lazen dat het gedierte des velds zal zich eraan te goed doen. En dat kun je ook verklaren met de vijanden. Er zal dood en verderf zijn. En terstond na de verdrukking van die dagen, dan zitten we op het eind van de 70ste week. Aan het eind van die 3,5 jaar grote verdrukking. Er staat terstond, dus meteen, na die verdrukking van die dagen, heb je een verschijnsel aan de hemel. De zon wordt verduisterd, de maan geeft geen schijnsel, er vallen sterren van de hemel en de krachten van de hemel zullen bewogen worden. Het is ook een term die gebruikt wordt bij aardbeving trouwens, hè? De krachten van de hemel bewogen worden tot op de aarde. En dit is in het Oude Testament, wanneer deze verschijnselen genoemd worden, dan wordt daarbij de dag des Heren vermeld. Hier staat het er niet bij, maar als je het op gaat zoeken, de Heer Jezus spreekt hier bij deze verschijnselen over die dag. En de dag des Heren begint, we hebben allemaal dat schema, aan het eind van de 70ste week. Eventjes. Hier is dat punt van de dag des Heren. Als Jeruzalem verwoest zal worden en de Heer zal komen op de Olijfberg met al zijn heiligen en dat dal zal ontstaan zodat de gelovigen uit het land alsnog kunnen vluchten. En wie niet vlucht, komt om. Ja. Door de aardbeving die daar komt. We gaan met elkaar wat versen opzoeken. Ik heb er een paar uit de lijst waar die termen genoemd worden. Ik begin met Jesaja 13 vind je hem heel vaak, maar ik ga door naar Jeremia 30. Ik kan niet al die versen behandelen, dus ga maar op zoek voor jezelf. En dan vind je die woorden uit Matteüs 24 steeds terug. Dat de zon zal verduisterd worden, de maan zal zijn licht niet geven, de sterren zullen vallen. En daarbij altijd vermeld dat dat de dag des Heren heet. Jeremia 30... Vers 7 begin ik dan maar. O, wee die dag. En even tussendoor. Jullie kennen dat verhaal al wel, maar ik moet het toch even zeggen. Johannes was op Patmos in Openbaring 1. En dan was hij op die dag in de geest. Waar was hij? Op de dag des Heren. En dan zijn er verklaringen die zeggen dat het zondag was. De dag des Heren. Dat wordt er dus niet mee bedoeld. Hè. Dan ben je wel heel licht bezig met het woord Gods. Johannes was in de geest op die dag die nog komen moet. Die dag des Heren. Dus gaat Openbaring grotendeels over die periode die dan zal zijn. Dat is interessant om gewoon te weten. Johannes heeft die dag gezien hoe het begon en hoe het eindigt. Vers 7. O wee, dat is niet best. Want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is. Zei de Heer het niet. Er zal een grote verdrukking komen. Matteüs 24, zoals nooit geweest is, toch? Maar vanwille van de gelovigen wordt de tijd ingekort. Matteüs 24. Het is een tijd van benauwdheid voor, nog niet voor de volkeren, dat is later, maar een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. Als je tot geloof komt, word je verlost. Dat is vandaag zo. Dat zal ook dan zo zijn. En ik kan me zo verbeelden, voorstellen, dat die gelovigen die dan de naam des Heren in de grote verdrukking aanroepen, dat daar ineens een aardbeving komt en dat je denkt, nou, dit is het is afgelopen. En dat daar ineens een weg gebaand wordt door de Olijfberg heen. En dat je daardoor kan vluchten en dat je dan de woestijn inkomt. En dat daar een ontmoeting is met de Messias. Buiten het land, let op hè, buiten het land is de eerste ontmoeting. Niet in het land. Nou. Want het zal in die dag geschieden, spreekt de Heer der Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals zal verbreken en uw banden zal verscheuren. En de vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen, maar zij zullen dienen de Heer hun God, namelijk hun koning David, die ik hun verwekken zal in die dag. Gij dan vreest niet, o mijn knecht Jacob, in die dagen, spreekt de Heere. Zie, ik zal u uit verre landen verlossen. Dat hebben we ook al gelezen, hè? En uw zaad uit het land hunner gevangenis. En Jacob zal wederkomen in geloof, hè? En zal stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem dan zal verschrikken. Geen grote verdrukking, want daar is de Heer en die zal voorop gaan om Jeruzalem weer te herbouwen met de zijnen. En dat is een prachtig hoofdstuk. En aan het eind staat dan ook, moet ik even kijken hoor, want ik had nog wat versen, vers 24... Nou, vers 18 eerst. Zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal de gevangenis en de tenten van Jacob wenden, keren, hè, omkeren, wil zeggen, een andere periode komt er, en mij over hun woningen ontfermen. En de stad zal herbouwd worden, daar hebben we het, onder leiding van de Heer zelf. Op haar hoop, hoezo hoop? Ja, want hij was verwoest bij die grote aardbeving die aan het eind van de 70ste dag zal komen. De stad zal herbouwd worden en het paleis zal liggen naar zijn wijze. En dan, vers 24, de hittigheid van dit herentoorn zal zich niet afwenden, want die dag moet komen. Totdat hij gedaan en totdat hij daar gesteld zal hebben, die vind ik zo'n mooie uitdrukking. Totdat de Heer gesteld zal hebben de gedachte van zijn hart. Wat hij besloten heeft. Hoe hij zegt dat het zou gaan. Niet hoe wij het aanvoelen van, oh, er zal toch niet weer een grote verdrukking over dat volk komen. Ze hebben al zoveel meegemaakt en dat is ook zo. We hoeven alleen maar in de Tweede Wereldoorlog, hoeveel miljoen Joden er gedood zijn, dat is. En op grond daarvan zegt men dan, nou, er komt geen grote verdrukking, want dat doet de Heer niet, na zo'n groot volk zo vermoord te hebben. Maar de Heer zegt dat het nog een keer zal gebeuren. De Heere zal doen wat de gedachten van zijn hart zijn. In het laatst der dagen zult gij daar op letten. Dat wil zeggen, dan zullen ze ter harte nemen. Als je ergens op let, dan ga je het geloven, dan neem je ter harte. Dat wordt ook allemaal al in Deuteronomium verteld. Nou vind ik dit zo mooi, even het volgende hoofdstuk. Vers 2. Zo zegt de Heere, de gedachte van zijn hart, hè, lazen we net. En hier maakt hij nog zoiets bekend. Het volk van de overgeblevenen van het zwaard, niet de volkeren, maar het volk, hetzelfde Joodse volk, Er zijn dus in de toekomst overgeblevenen van het zwaard. Wat we net zeiden. Die door de weg van de olijfberg, de gescheurde olijfberg, mogen trekken. En dan denk ik, wij wachten ze waarschijnlijk op in Petra. Daar kun je je alles bij voorstellen. Maar goed, het volk van de overgeblevenen, het overblijfsel van het zwaard in die dagen, zal ergens genade vinden. Het heeft genade gevonden. Waar? Waar vindt het genade als het uit het land vlucht? In de woestijn. En dan wordt er verklaard welk volk dat is, namelijk Israël. Als ik heen ging om hen tot rust te brengen. En de rust komt over hen wanneer het nieuwe verbond in werking gaat over dat volk. En vandaag is het Joodse volk die rust nog niet ingegaan. En laten we het meteen maar toepassen op ons vandaag. Dat wij die rust zouden ingaan. Steeds de uitnodiging, Hebreeën 4. Wij zouden die rust ingaan. En er wordt ook verteld dat Israël de rust niet in is gegaan in het verleden. Waarom niet? Omdat het niet met geloof gepaard ging. Als er geen geloof is, vind je geen rust. Dan kun je wel roepen, het is vrede, vrede, geen gevaar. Maar dan heb je een verbond gesloten met volkeren of een volk. En dat is niet blijvend. Het ware verbond is het nieuwe verbond. En de ware rust hebben wij, en ook dan in die dagen, zal men vinden in de Heer, de overgeblevenen van het zwaard. Die zullen genade vinden in de woestijn en daar zullen ze tot rust gebracht worden. Dat moet wel heel bijzonder zijn. Mooi hoor, vers 3 ook. De Heere is mij verschenen van verre. Het gaat over verre tijden die nog zullen komen, zegt Jeremia als het ware. Hij heeft tot mij gesproken en Jeremia moet spreken over verre tijden die nog moeten komen. En al die verklaring, ik zal, vers 4, ik zal u wederbouwen. Weet je nog uit Handelingen 15 wat hij in de toekomst zal doen? Nou, dat volk voor zijn naam zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Nou, dat staat ook in vers 4. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Oh, dat vind ik helemaal uitnodigend om daarop in te gaan, maar dat doe ik niet. Want gij zult weder versierd zijn met uw trommelen. Prachtig vind ik het. Ze zullen weer wijngaarden planten. En dan roept de Heer in vers 7, roep luid over Jacob met vreugde en juich vanwege het hoofd der volkeren. Dat vind ik ook interessant. Want Israël zal in de toekomst het hoofd der volkeren worden. En als zij hoofd der volkeren worden, moet het dus als eerste bij hun gebeuren. En dat gaat ook gebeuren. Eerst dat volk waar de Heere zijn naam zal stellen en waar hij ze aan zal verschijnen. En uit dat volk roept hij dan de verzegelden, die 144.000. En die worden gezonden vanuit het land Israël naar de volkeren. En dan gaan de 33 jaar in. Nou ben ik heel snel. Maar dat is de lijn. Nou, oké, we gaan naar even het Joël. Joël is de profeet die het meeste spreekt over de dag des Heren. De kleine profeten, hè, is dat. Je moet altijd even zoeken. Joël, we hadden een mooie dienst van Joël afgelopen zondag. Ja, Ja. Het komt heel vaak voor. Waar zal ik beginnen? Vers 15, Joël 1. Ach, die dag. Het is geen feest hoor. Het begint namelijk met oordeel. Uiteindelijk loopt die dag uit in positieve dingen, maar het begint met donkerheid en duisternis en oordeel voor die dagen, wanneer die dag aanbreekt. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting, let op, komen van de Almachtige. Komt van de Heer zelf, omdat het de gedachten van zijn hart zijn, hè, om die dag eenmaal te laten komen. Die dag begint als de Heer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en Jeruzalem verwoest zal worden. En dan vers hoofdstuk 2, blaast vers 1. Blaas de bazuin te Sion en roep luid op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners van het land, gaat niet over de volkeren, maar over dit volk, beroerd zijn, want de dag des Heren komt. Hij is nabij. Nou zit je op het eind van de 70ste week. Het is een dag en hier heb je dat het samen vermengd wordt met die tekst uit Matthäus 24. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de, enzovoort. Er komt een volk over hen en die zullen, voor hen zal vuur zijn en achter hen. Het gaat over het oordeel van de Heere zelf. En dan vers 2, vers 31. Ik ga snel. Ook de belofte van de geest staat boven het pericoopje. En dan vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag van de Heere zal komen. Vers 30 zegt het ook, hè? Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde bloed en vuur en rookpilaren. 3 vers 14. Ik begin dan maar te lezen bij vers 13, want het gaat over de tijd van de oogst. Laat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Kom aan, daal af, want de pers is vol, menigten enzovoort. En dan vers 15. De zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat de hemel en de aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijn voor zijn volk en de sterkte van de kinderen Israëls. Heere, uw God, ach, en gij lieden zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion, op de berg mijner heiligheid, en Jeruzalem zal een heiligheid zijn in de toekomst. Dan ga ik nog even naar Amos, de volgende. Amos 5, vers 18. Wee diegenen die des Heren dag begeren. Daar moet je niet naar uitzien, want het zal zwaar en moeilijk zijn. Waartoe toch zal u lieden de dag des Heren zijn? Het zal zijn duisternis en geen licht. Gaat gepaard met de dag des Heren. Vers 20, zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht en donkerheid, zodat er geen glans zal zijn. De lichten gaan uit, zal ik maar zeggen. Ja, dat en dan wordt nog een heleboel hoor. Maar die sla ik over, want ik wil even ook laten zien. In Sefanja vind je ook nog verschillende keren. Maar ik wil ook vanuit het Nieuwe Testament even laten zien dat die dag des Heren genoemd wordt. 1 Thessalonicenzen 5. En nou heb ik maar enkele versen aangehaald. Hè, maar zo zie je dat de Heer Jezus op de hoogte is van de volgorde der dingen in Matteüs 24. Als je dat zo leest, dan valt je dat niet op. Maar als je dan die terminologie gaat opzoeken in de Bijbel, dan kom je het opnieuw tegen. 1 Thessalonicenzen 5. Maar, en dan heeft in hoofdstuk 4 Paulus net over de opname gesproken aan het eind van hoofdstuk 4. En hoofdstuk 5 zegt hij dan: maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, spreekt hij ons aan, hè, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Paulus had hen daarin onderwezen, hoe het een en ander zou verlopen. Want gij weet, ja, daar heb je dat woord, hè. Wij zouden weten, hebben we wel eens bijbelstudie overgegeven in de huiskamer, toen we daar nog bijbelstudie gaven. Weet gij niet, en dan zochten we al die versen op, hè. Wat moet je dan weten? Wat kun je dan weten? Dat is een heel belangrijk woord. En hier zegt Paulus: want gij weet zelf een zeer wel. Een gelovige kan op de hoogte zijn. Hij kan zeer wel weten van de dingen die komen gaan. En het is verdrietig als je dan met gelovigen spreekt en je hebt die klikt niet, mag ik het zo even tussen aanhalingstekens noemen, dat je dan over de toekomst spreekt en dat mensen naar je kijken van, nou, waar heeft die het over? Ja, dat gebeurt. En dat, ik ben ook zo ver geweest dat ik het ook allemaal niet kon weten. Maar als je gaat zoeken van wat is de weg van de Heer? Wat is de volgorde der dingen? Hoe zijn de gebaande wegen? Dat is ook zo'n term, las ik vanmiddag. Welzalig de mens die de gebaande wegen gaat. De Heer zelf heeft de weg gebaand en wij volgen. En als hij dan uitlegt in die reden der laatste dingen hoe het zal gaan in die dagen, ja, dan moet je terug naar het woord om uit te zoeken. Waar wordt dat genoemd? Waar heeft de Heer het over? Nou, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb je niet van nodig dat men u schrijven. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren, nou moet je meteen weten welk puntje zit op het schemaatje. Als de zon zijn schijnsel niet geeft, als de maan zijn schijnsel niet geeft, als de sterren van de hemel vallen, als er een aardbeving komt, hè, het wordt donker, want er komt een grote aardbeving. Dat heeft met elkaar te maken. Een aardbeving brengt donkerheid. Gij weet zelf zeer wel dat die dag des Heren zal komen, in die dag, als een dief in de nacht. Voor velen. Dat vind ik mooi hoor. Want voor ons komt dat. Je hoort het wel eens, hè. Ja, maar ja, hij komt als een dief in de nacht. Nou, voor ons niet. Wij verwachten hem. En altijd verwachten. Dat is een boekje. Schiet me zo Ik weet niet waar ik de titel nou vandaan haal. Oh, van ome Jacob. En altijd verwachten. Ik meen het tenminste hoor. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Want wanneer zij, niet wij, wanneer zij zullen zeggen het is vrede zonder gevaar, eerste helft van de 70ste week, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En dat verderf heeft ook te maken met die gruwel, hè, waar we het vorige keer over gehad hebben. Het zal hen overkomen als de barensnood van een bevruchte en ze zullen het niet kunnen ontvlieden. Het is Gods raad en Gods plan. Maar meteen zegt de apostel Paulus erachteraan, maar gij broeders, het gaat over vandaag, gij zijt niet in de duisternis dat u die dag zou overvallen. Wij worden weggerukt voordat die dag des Heren zal komen. En dat zijn dingen, ja, die moet je weten. En dan hoef je niet alle details te weten, hoef je ook niet te onthouden, maar hou voor jezelf die lijn vast. Vorige keer heb ik 2 Thessalonicenzen 2 aangehaald. Daar komt de term ook voor in de grondtekst, maar die heeft de Statenvertaling verkeerd vertaald, weet je het nog? 2 Thessalonicenzen 2. En wij bidden u, broeders, vers 1, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus, over zijn aanwezigheid dus, en onze toevergadering tot hem in verband met die komende aanwezigheid van de Heer op aarde, is er eerst dat wij tot hem worden toevergaderd. Dat zijn we in wezen al, hè? We zijn zijn volk, maar in de toekomst ook nog lichamelijk toevergaderd tot hem. Dat je niet haastelijk bewogen moet worden in je verstand, of dat je verschrikt wordt door een woord, of door de geest, of door een zendbrief, alsof die door ons geschreven was, alsof de dag, en nou staat er in de Statenvertaling, de dag van Christus, en dat staat er niet. Er moet staan alsof die dag des Heren al aanstaande is, begonnen is. De MBG heeft het veranderd, gelukkig. Die heeft ervan de dag des Heren. Dat moet je even weten, anders dan ga je. Want de dag van Christus is de dag van de opname. En dan zegt Paulus, ja, die dag des Heren laat je niet verleiden, want die kan niet eerder komen tenzij. Er moet eerst iets gebeuren, legt hij uit in hoofdstuk 2, voordat die dag kan komen. Ja, en hij verklaart dan dat er eerst iets weggenomen moet worden uit het midden. En dan zal ook die figuur zich laten zien. Want wanneer de, ja, ik vind het eigenlijk komisch ook hoor, er zit een hoop humor in ook, maar als de gemeente wordt opgenomen, tegelijkertijd wordt er een andere persoon op aarde geworpen. Daar hebben we het dinsdags op de Bijbelstudie over gehad. Uit Jesaja en Ezechiël. Hij eruit, wij erin. Hè, is de term die we wel gebruikten. En dat vind je dan in Openbaring 12. Dat is een groep tegenstanders, hè, de draak en zijn engelen, en er is een andere groep, Michael en zijn engelen, die strijden in de toekomst met elkaar. En dan overwint Michael en zijn engelen, die overwinnen. En dan wordt de draak en zijn engelen geworpen op de aarde. Daar staat het allemaal. Maar je, nou ben ik alweer een andere richting. Nog weer een ander onderwerp. Je kan het overal aan verbinden. Steeds aan elkaar verbinden. Het plan van de Heere is vast. De 70ste week zal aanbreken na de opname van de gemeente. Er zal grote verdrukking komen over dat volk. De dag des Heren zal komen aan het eind van de 70ste week, wanneer de Heer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En zo hebben we vanuit Matthäus 24 even met elkaar een paar termen. Dat dode lichaam, de verduistering van zon, maan en sterren, die tijdsaanduiding, dat hoort bij de dag des Heren. En dan vers 31, daar begin ik volgende keer. Hij zal zijn engelen uitzenden. Wanneer en wie zijn die engelen? Want engelen zijn in de Bijbel boodschappers. Het is gewoon het Griekse woord voor boodschapper. Angelo. Nou, het was heel wat. Maar dat gaat nog allemaal komen. En ik zeg het nog een keer. Niet denken, wat kan ik ermee? Je kan er dit mee. Dat je weet, ik mag er ooit bij betrokken zijn. In andere omstandigheden wel. Want wij verschijnen met de Heer in een opstandingslichaam. Maar wij zullen met hem heersen. Ook zoiets, daar kun je je in dit lichaam niet zoveel bij voorstellen, want het is nu een hele andere situatie. Maar weet dit, wij zijn erbij betrokken in de toekomst. Als Joël, in diezelfde Joël stond in hoofdstuk 3. O Heere, zend u helden neer. Vind ik bijna een schreeuw van gelovigen op aarde die de Heere aanroepen dan in het land. O Heere, zend u helden neer. En de Heer zelf, de grote held, zal komen met zijn heilige engelen. Staat het ergens anders. Oftewel met zijn engelen, de gemeente. Ellie, wil jij met ons danken?
Vader in de hemel, dank u wel voor uw rijke woord. En dat is ook bij elkaar.